Welkom bij Radio Maria. Hoofdstuk 4. Neem het evangelie waar met al uw zintuigen. De indeling van de mis. Sommige mensen met een romantische inborst denken dat de vroegchristelijke eredienst zuiver spontaan en geïmproviseerd was. Zij stellen zich voor dat toen de eerste gelovigen in de kerk bijeenkwamen om het brood te breken, zij zo enthousiast waren dat lof en dank in diep gebed overgingen. Wie heeft per slot van rekening een missaal nodig om uit te roepen: ik heb u lief? Dat geloofde ik in een ver verleden ook. Studie van schrift en traditie leerde mij evenwel het nut in te zien van een gestructureerde eredienst. Geleidelijk voelde ik mij, toen nog als protestant, steeds meer aangetrokken tot de liturgie en probeerde ik een liturgie samen te stellen uit de woorden van de schrift. Ik had er toen nog geen benul van dat dit allemaal al was geregeld. Al bij de apostel Paulus zien we dat er in de kerk veel aandacht wordt besteed aan het ceremonieel in de eredienst en aan de liturgische zorgvuldigheid. Ik geloof dat daarvoor goede redenen zijn. Ik vraag mijn romantisch ingestelde vrienden om wat medeleven wanneer ik stel dat orde en vaste gebruiken niet per se slecht hoeven te zijn. Ze zijn onmisbaar voor een goed, godvruchtig en vreedzaam leven. Zonder planning en routine zouden wij in een werkdag maar weinig presteren. Hoe zou het met onze onderlinge relaties staan zonder alle bekende standaarduitdrukkingen? Ik ben nog geen ouders tegengekomen die er genoeg van hebben als hun kinderen steeds maar dank u wel tegen hen zeggen. Ik moet de eerste echtgenote nog tegenkomen die ziek wordt van zijn ik houd van jou. Trouw zijn aan onze gewoontes is een manier om liefde te tonen. We doen ons werk, bedanken iemand of tonen onze genegenheid ook als wij daar eigenlijk niets voor voelen. Ware liefde is standvastig en die standvastigheid uit zich in gewoontes.
Thank you.
Liturgie is ook gewoontevorming. Gewoontes zijn niet alleen in theorie nuttig. Ze hebben zich in de praktijk bewezen. Orde maakt het leven vrediger, efficiënter en effectiever. In feite is het zo dat hoe meer gewoontes wij ontwikkelen, hoe efficiënter wij worden. Goede gewoontes bevrijden ons van de noodzaak om steeds maar weer over kleine details te moeten nadenken. Goede gewoontes worden tot een routine en bevrijden onze geest en ons hart, zodat wij voortgang kunnen maken in ons geestelijk groeiproces. De gebruiken in de christelijke liturgie zijn vaste formules die zichzelf met de tijd bewezen hebben. Bijvoorbeeld de dankzegging van Gods kinderen, het Ik heb u lief van de bruid van Christus, de kerk. De liturgie is een gewoonte die ons heel doelgericht maakt, niet alleen in ons geestelijk leven, maar ook in ons gewone leven, omdat deze wereld waarin wij leven door God verlost is. Liturgie grijpt diep in op ons lichaam, onze ziel en onze geest. Ik herinner mij de eerste keer dat ik een katholieke liturgische viering, de Vespers, in een Byzantijn seminarie bijwoonde. Mijn Calvinistische achtergrond en opleiding hadden mij niet voorbereid op die gebeurtenis met wierook en iconen, het knielen en het buigen, het gezang en de klokken. Mijn zintuigen werden erdoor gespannen. Na afloop vroeg een seminarist mij: hoe vond u het? Ik kon alleen maar uitbrengen: nu weet ik waarom God mij een lichaam gegeven heeft, om de Heer en zijn volk in de liturgie te vereren. Katholieken horen niet alleen het evangelie. Zij horen, zien, ruiken en proeven het in de heilige mis. Een goede indeling van onze tijd. De duidelijkste oproep die wij in de mis horen is een zin die sinds mensenheugenis in alle vieringen van de christelijke kerken voorkomt: verhef uw hart. Waar gaan onze harten dan naartoe? Naar de hemel, want de mis is de hemel op aarde. Maar voordat wij dit goed kunnen begrijpen, en nu mijn geheimpje, daarvoor moeten wij de Apocalyps leren begrijpen, moeten wij eerst de indeling van de mis leren kennen. In dit hoofdstuk zullen wij in het kort en stap voor stap de indeling van de mis bespreken, om te zien hoe ieder deel is opgebouwd, waar alles vandaan komt en waartoe het dient. Wij moeten ons in het kader van ons onderzoek beperken tot de voornaamste bijzonderheden, maar dat moet voldoende zijn om de mis te leren begrijpen en om de interne logica ervan te doorgronden. Want als wij beide delen van de mis en de mis als geheel niet goed begrijpen, kan de mis een routine worden waar wij niet met hart en ziel bij betrokken zijn. En zo'n gewoonte geeft een gebruik een slechte naam. Wij moeten op de eerste plaats weten dat de mis uit twee delen bestaat, namelijk de dienst van het woord en de eucharistische dienst. Deze delen zijn verder in afzonderlijke rituelen onderverdeeld. In de Latijnse kerk heeft het eerste deel van de heilige mis de volgende indeling: de binnenkomst van de gelovigen, de openingsritus, de schuldbelijdenis en de verkondiging van het woord. De eucharistische dienst heeft vier delen: de aanbieding van de gaven, het eucharistisch gebed, de communieritus en de slotritus. Hoewel er in de mis veel handelingen plaatsvinden, is de mis in feite één offer, namelijk het offer van Jezus Christus, die ons verbond met God de Vader hernieuwt. Het kruis als teken. Onder de eerste christenen was het kruisteken waarschijnlijk de meest verbreide geloofsuitdrukking. Het komt veel voor in documenten uit die tijd. Het was toen algemeen gebruik om gewoon een kruisje op het voorhoofd te maken. Sommige schrijvers, zoals Hieronymus en Augustinus, beschrijven hoe christenen een kruisje op het voorhoofd maakten, dan op de lippen en dan op het hart, net als westerse katholieken nu vlak voor de lezing uit het evangelie doen. Beroemde heiligen getuigen ook van de enorme kracht die van dit teken uitgaat. De heilige Cyprianus van Carthago schreef in de derde eeuw dat in het kruisteken alle deugd en macht aanwezig is. Het kruisteken betekent redding voor alle die het op het voorhoofd hebben. Athanasius verklaarde een eeuw later dat door het kruisteken alle magie wordt tegengehouden en alle hekserij krachtloos wordt gemaakt. Satan staat machteloos tegenover het kruis van Christus. Het kruisteken is het meest zinvolle gebaar dat wij maken kunnen. Het is het mysterie van het evangelie in een flits. Het is het christelijke geloof samengevat in één enkel gebaar. Wanneer wij zelf een kruis slaan, hernieuwen wij het verbond dat met ons doopsel begon. Met onze woorden verkondigen wij ons geloof in de heilige drie-eenheid, waarin wij gedoopt zijn, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Met onze hand geven wij onze verlossing aan door het kruis van Jezus Christus. De grootste zonde in de menselijke geschiedenis, de kruisiging van de Zoon van God, werd de grootste daad van barmhartige liefde en goddelijke kracht. Wij zijn door het kruis gered en daardoor zijn wij deelgenoot in de goddelijke natuur. Drie-eenheid, menswording, verlossing. De hele geloofsbelijdenis flitst in dat ene moment voorbij. In het oosten is het gebaar nog veelzeggender. Christenen maken er het kruisteken door de eerste drie vingers bij elkaar te houden. Duim, wijsvinger, middelvinger. Los van de andere twee vingers. Ringvinger en pink. De drie vingers samen vormen de drie-eenheid. De andere twee vingers symboliseren samen de eenheid van Christus. Twee naturen, de menselijke en de goddelijke. Het kruisteken is niet alleen een religieuze daad. Het herinnert ons er ook aan wie wij zijn. Vader, Zoon en Heilige Geest symboliseert een familierelatie, het innerlijk leven en de eeuwige gemeenschap met God. Onze godsdienst is de enige waarin één God ook een gezin vormt. God zelf is een eeuwige familie. Maar door onze doop is hij ook onze familie. Het doopsel is een sacrament. Dit woord is afgeleid van het Latijnse woord sacramentum, wat eed betekent. Door deze eed zijn wij met de familie Gods verbonden. Door aan het begin van de mis een kruisteken te maken, brengen wij in herinnering dat wij Gods kinderen zijn. We hernieuwen ook de plechtige eed van onze doop. Het maken van een kruisteken is dus hetzelfde als het zweren op de Bijbel in een rechtszaal. Wij bevestigen onder ede dat wij naar de mis zijn gekomen om te getuigen. Wij zijn dus tijdens de mis geen toeschouwers, maar actieve deelnemers. Wij zijn getuigen en zweren de waarheid te spreken. De waarheid en niets dan de waarheid. Zo helpen ons God. een dienst voor zondaars. Als wij in de getuigenbank zitten, wie staat er dan terecht? De boeteritus maakt het duidelijk. Wij zelf. In de Didache, de vroegste liturgische richtlijn die wij kennen, staat dat een schuldbelijdenis aan onze deelname aan de Eucharistie moet voorafgaan. Het mooie van de mis is dat niemand opstaat om ons ergens van te beschuldigen. Niemand anders dan wij zelf. Ik belijd voor de Almachtige God dat ik gezondigd heb door mijn grote schuld. Wij hebben gezondigd, dat kunnen we niet ontkennen. Als wij zeggen dat wij zonder zonde zijn, dan bedriegen wij onszelf en is zijn woord niet in ons, zegt Johannes. Voorts, zo staat er in de Bijbel, zelfs de rechtvaardige struikelt 7 maal per dag, staat in het boek der Spreuken. Wij zijn geen uitzonderingen en de eerlijkheid gebiedt ons dat wij onze schuld bekennen. Zelfs onze kleine zonden zijn ernstig te nemen, want elke zonde is een belediging van God, wiens grootheid onmetelijk is. Dus belijden wij onze schuld in de mis en onderwerpen wij ons dan aan de barmhartigheid van het hemelse gerechtshof. In het Kyrie vragen wij om genade aan elk van de 3 goddelijke personen in de 3-eenheid, door te zeggen, Heer, ontferm u over ons. Christus, ontferm u over ons. Heer, ontferm u over ons. Wij vergoelijken of rationaliseren niets. Wij vragen om vergeving en horen de boodschap van barmhartigheid aan. Als er 1 woord is dat de betekenis van de mis samenvat, dan is het barmhartigheid. De zin, Heer, ontferm u over ons, komt vaak in de schrift voor, in beide testamenten. Het Oude Testament leert ons keer op keer dat barmhartigheid 1 van Gods grootste eigenschappen is. Het Heer ontferm u over ons staat al in de vroegste christelijke liturgieën. In het Latijnse Westen is zelfs de nog oudere Griekse vorm bewaard gebleven, Kyrie eleison. In sommige Oosterse of orthodoxe liturgieën herhaalt de geloofsgemeenschap het Kyrie in antwoord op een lange litanie, waarin om Gods gunsten wordt gesmeekt. In de orthodoxe ritus wordt in deze litanieën meestal om vrede gebeden. In vrede laat ons bidden tot de Heer, voor vrede van boven, voor vrede in de hele wereld.
Thank you.
Gloria, eer aan God. Wij bidden om vrede en enkele seconden later verkondigen wij de verhoring van ons gebed. Eer aan God in de hoge en vrede op aarde aan de mensen die Hij lief heeft. Dit gebed bestaat zeker al sinds de tweede eeuw. De openingsacclamatie komt uit het lied dat de engelen zongen bij Jezus' geboorte, zo zegt Lucas. En de daaropvolgende regels herhalen de lofzang van de engelen die Gods macht bezingen in de Apocalyps. Wij prijzen God onmiddellijk voor de zegeningen waar wij even daarvoor om gebeden hebben. Dat is onze getuigenis van Gods macht. Het is zijn glorie. Jezus zei, wat gij ook zult vragen in mijn naam, ik zal het doen, omdat de Vader mogen verheerlijkt worden in de Zoon. Als gij mij iets zult vragen in mijn naam, zal ik het doen. Komt uit Johannes 14. Het Gloria is een uitroep van vreugde, vertrouwen en hoop, waardoor gelovigen altijd gekenmerkt zijn. Het Gloria in de mis herinnert aan de oud-testamentische Toda, die wij eerder besproken hebben. Ons offer is een dringende bede om verlossing, maar tegelijkertijd het vieren en danken voor die verlossing. Dat is het geloof van iemand die Gods voorzienige zorg kent. Dat is het Gloria. De kerk van de Heilige Schrift. Het centrale punt in de dienst van het woord is natuurlijk de verkondiging van het woord Gods. Op zondag betekent dit gewoonlijk een lezing uit het Oude Testament, het zingen of zeggen van een psalm en een lezing uit de brieven van het Nieuwe Testament. Zo wordt het lezen van het evangelie voorbereid. Het is als het ware de schrift als krachtbron. Katholieken die dagelijks de mis bijwonen, krijgen in een periode van 3 jaar bijna de gehele Bijbel voorgelezen. Maar er zijn ook nog andere schatten uit de schrift die in andere gebeden van de mis zijn verwerkt. Laat men nu nooit aanpraten dat de kerk de katholieken niet oproept om Bijbelse christenen te zijn. In feite is de liturgie de natuurlijke woonplaats van de Bijbel. Het geloof ontstaat door de prediking, schreef Paulus in zijn brief aan de Romeinen. Hij zei dus niet, geloof komt door te lezen. Hij zei, het geloof ontstaat door de prediking. In de eerste eeuwen van het bestaan van de kerk waren er nog geen drukpersen. De meeste mensen konden het zich niet veroorloven om een handgeschreven evangelie te laten maken. En trouwens, de meeste van hen waren ook analfabeet. Dus waar konden christenen het evangelie tot zich nemen? In de mis. En toen kregen zij, net als nu, het evangelie te horen. De lezingen die u in de mis hoort, vormen samen een 3-jarige cyclus en staan in een boek dat Lectionarium heet. Dit boek vormt een effectief tegengif tegen de neiging die ik als protestants predikant had, namelijk om mijn favoriete teksten te nemen en daar steeds maar weer over te preken. Ik kon jaren vooruit, zonder dat ik bepaalde boeken uit het Oude Testament gebruikte. Katholieken die dagelijks naar de mis gaan, zullen dit probleem niet hebben. We kunnen tijdens de lezingen onze aandacht niet laten verslappen. De lezingen vormen een vaststaande en belangrijke voorbereiding op onze heilige communie met Jezus. Origenes, een van de grote theologen van de vroege kerk, derde eeuw, drong er bij christenen op aan Christus' aanwezigheid in het evangelie evenzeer te respecteren als zijn tegenwoordigheid in de hostie. En ik lees er een stukje van. U, die gewoon bent aan goddelijke mysteries deel te hebben, weet dat wanneer u het lichaam van de Heer ontvangt, u het met alle omzichtigheid en eerbied moet beschermen, zodat er geen stukje afbreekt en op de grond valt, opdat niets van de geconsacreerde gave verloren gaat. Want u gelooft terecht dat u verantwoordelijk bent als er iets door onachtzaamheid van afbreekt. Maar als u zo voorzichtig bent om zijn lichaam te behoeden, en dit is terecht, hoe kunt u dan denken dat u minder schuldig bent wanneer u Gods woord verwaarloost dan wanneer u zijn lichaam hebt verwaarloosd? Einde van de tekst. Het Tweede Vaticaans Concilie herhaalt 17 eeuwen later deze oude leer voor de tijd waarin wij nu leven. De kerk heeft de goddelijke geschriften altijd net zo vereerd als het lichaam van de Heer zelf, want zij ontvangt en schenkt de geloven altijd en overal, maar vooral in de heilige liturgie, het brood des levens van de tafel van Gods woord en het lichaam van Christus. Einde citaat. Niemand, zo schreef Origenes, begrijpt iets in het diepste van zijn hart, tenzij hij onbevooroordeeld en alert is. Gedragen u en ik ons zo als wij in de mis naar de lezingen luisteren? Wij moeten bij de lezingen erg goed opletten, omdat u en ik vanaf het begin van de mis onder ede staan. Door het woord dat wij erkennen als woord van God in ons op te nemen, stemmen wij erin toe erdoor gebonden te zijn. Daardoor lopen wij, afhankelijk van de vraag hoe goed wij de lezingen uit de mis naleven, het risico voor het godsgericht geroepen te worden. In het oude verbond impliceerde het aanhoren van de wet ermee instemmen de wet na te leven, of om de vloek te ontvangen als men ongehoorzaam was. Ook in het nieuwe verbond zijn wij gebonden aan wat wij horen, zoals wij in de openbaring zullen zien. Houdt u aan het geloof. De dienst van het woord gaat zondags verder met de preek en de geloofsbelijdenis. In de preek geeft de priester of diaken zijn commentaar op het door God geïnspireerde woord. Preken moeten gebaseerd zijn op de schriftlezingen voor de betreffende dag. Onduidelijke stukken moeten worden uitgelegd en praktische toepassingen voor het leven van alle dag worden aangegeven. Preken hoeven ons niet te vermaken. Zoals Jezus naar ons toekomt in een nederig stukje brood zonder smaak, zo werkt de Heilige Geest soms in ons door, dankzij een monotone en weinig briljante preek. Na de preek spreken wij de geloofsbelijdenis uit, die het geloof in enkele zinnen samenvat. De woorden van de geloofsbelijdenis zijn heel precies geformuleerd met de helderheid van een geslepen diamant. In vergelijking met gebeden als het Gloria komt de geloofsbelijdenis koeltjes op ons over, maar schijnbedriegt. Zoals de grote Dorothy Sayers zei, het drama zit in het dogma. Want hier verkondigen wij leerstellingen waarvoor christelijke burgers uit het Romeinse keizerrijk in de gevangenis zijn gezet en zijn vermoord. In de 4e eeuw brak er bijna een burgeroorlog uit in het keizerrijk over de leerstellingen in zaken de goddelijkheid van Jezus en zijn één zijn met de Vader. Er verschenen nieuwe ketterse leerstellingen die als een kankergezwel door de kerk uitzaaiden, waardoor het voortbestaan van de kerk in gevaar werd gebracht. De grote concilies van Nicea, 325, en Constantinopel, 381, waarbij de grootste geesten van de geschiedenis van de kerk betrokken waren, waren nodig om het katholieke geloof zijn definitieve vorm te geven. De meeste regels uit de geloofsbelijdenis waren overigens al sedert de 3e eeuw algemeen in gebruik. Na deze concilies verlangden de meeste orthodoxe kerken dat het credo iedere week gezongen moest worden. Dus geen gedeclameerd creda, geen gedeclameerd credo, omdat het immers goed nieuws bracht, levensreddend nieuws. Kardinaal Jozef Ratzinger heeft het verband tussen het evangelie en het credo als volgt kort en bondig samengevat. Citaat: dogma betekent per definitie niets anders dan een interpretatie van de schrift die door de eeuwen heen uit het geloof is voortgesproten. Einde citaat. Het credo is het geloof van onze vaderen dat nog steeds voortleeft. De Internationale Theologische Commissie trekt deze lijn door en verklaart in haar document over de interpretatie van het dogma uit 1989 het volgende. Citaat: in het dogma van de kerk houdt men zich bezig met de juiste interpretatie van de schrift. Een latere tijd kan niet terugdraaien wat met behulp van de Heilige Geest is geformuleerd als sleutel om de schrift te lezen. Einde citaat. Als wij op zondag de geloofsbelijdenis uitspreken, accepteren wij openlijk dit Bijbelse geloof als objectieve waarheid. Wij treden het drama van het dogma binnen, waarvoor onze voorouders bereid waren te sterven. Wij sluiten ons bij deze voorouders aan wanneer wij het gebed van de gelovigen uitspreken, onze voorbeden. Het stelt ons in staat de bemiddelende tussenkomst van de heilige in te roepen. Dan is de liturgie van het woord afgerond en gaan wij over tot de mysteries van de Eucharistie.